We doen het in de serie van de prekenserie over de gaven van de geest. En daarvoor gebruiken we eigenlijk een beetje het Bijbelgedeelte 1 Korinthe 12, waar we een lijstje zien over de gaven van de Heilige Geest. En laten we beginnen om dat gedeelte nog weer eens te gaan lezen. In de Bijbel komen we meerdere lijstjes tegen, hè, van gaven. Dus daar is het altijd belangrijk te beseffen dat die lijstjes komen nooit allemaal met elkaar overeen. En als we zo'n lijstje tegenkomen, moeten we niet zo'n lijstje nemen van, oh, dat is het. Dit zijn de 9 gaven. Dat is niet zoals de Bijbel werkt. Zo kunnen we daar niet mee omgaan. Dit is gewoon één van de meerdere lijstjes. En de gaven van de geest zijn er gewoon veel meer dan deze 9. En ik denk dat er nog veel meer gaven zijn, manieren waarop de Heilige Geest door ons heen kan werken, die we misschien nog niet eens in de Bijbel tegenkomen. Omdat we in andere tijden leven. En de Heilige Geest is niet gebonden aan een tijd. Is niet gebonden aan lijstjes. Maar werkt door ons heen op de manier zoals Hij dat wil. Dus dit is niet het lijstje. Maar een lijstje waar wij hebben voor gekozen om de prekenserie in op te hangen. Laten we gaan lezen 1 Korinthe 12. En dan begin ik bij vers 4 te lezen. Er zijn verschillende gaven, maar er is één geest. Er zijn verschillende dienende taken, maar er is één Heer. Er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht, maar het is één God die ze allemaal en bij iedereen teweeg brengt. In iedereen is de geest zichtbaar aan het werk, ten bate van de gemeente. Aan de een wordt door de geest het verkondigen van wijsheid geschonken, aan de ander door diezelfde geest het overdragen van kennis. De een ontvangt van de geest een groot geloof, de ander de gave om te genezen. En weer anderen de kracht om wonderen te verrichten, om te profeteren, om te onderscheiden wat wel en wat niet van de geest afkomstig is. Om in klanktaal te spreken of om uit te leggen wat daar de betekenis van is. Al deze gaven worden geschonken door één en dezelfde geest. Die zijn iedereen afzonderlijk toebedeeld zoals hij dat wil. Ik denk dat we allemaal wel eens momenten, perioden in ons leven kennen dat we dat we het eventjes niet meer weten. Dat we met onze handen in ons haar zitten. Of dat we denken van ja, hoe moet het nou eigenlijk verder? Wat voor keuze moet ik maken? Of dat we meer informatie zouden willen hebben. He, we leven nu natuurlijk in een informatietijdperk zoals we het noemen. Je kunt alles opzoeken. Als je denkt van hoe zou het daar en daar mee zitten? Of hé, waar ken ik dat gezicht ook alweer van? Of die acteur? Of van wie is dat liedje ook alweer? Google, informatie. We hebben zo verschrikkelijk veel informatie tot ons. Dat kunnen we tot ons nemen. Dat we dit tijdperk, de informatietijdperk noemen. Ik denk dat we allemaal wel eens zo'n moment hebben dat we denken van, hé, hoe zit het ook alweer? En dat we iets opzoeken. Dan hebben we behoefte aan kennis. Hè? Er zijn ook wel eens momenten in ons leven dat we denken, oh, wat voor keuze moet ik nou eigenlijk maken? Dan hebben we wel de kennis, maar dan zitten we in een soort dilemma. En dan weten we niet van, wat is nou eigenlijk wijsheid wat ik moet doen? Wat voor knopen moet ik nou eigenlijk doorhakken? En ik denk dat we allemaal wel eens zo'n moment hebben in ons leven dat we het eventjes niet meer precies weten. Of dat we misschien eventjes niet meer zien zitten. Of misschien helemaal niet meer zien zitten. We zoeken dan als mensen naar kennis en wijsheid. En ik zie dat bij Sophie ook, meisje van 5. En die vraagt al heel vaak aan mij, waarom? Dat heb ik ook een beetje geleerd, dat heb ik ook meegekregen. Vraag altijd, waarom? En vanmorgen hadden we ook weer zo'n waarom vraagje. Bij het aantrekken van de schoenen. Waarom moet ik deze schoenen aan? Gewoon een hele menselijke vraag. Dat begint al bij de kindertijd, denk ik. Daar hebben wij behoefte aan. Kennis en wijsheid. Informatie. Inzicht. Wat moeten we doen? En wat is dat dan eigenlijk, hè? Kennis en wijsheid. Vaak zeggen we van, wijsheid is toegepaste kennis. En kennis is dan informatie. Dat is eigenlijk een beetje dat is denk ik het eerste waar we dan aan denken. Aan kennis en wijsheid. Ik denk dat dat voor de meest voor de hand liggende betekenis is. Maar toen ik in de Bijbel ging kijken, en dat is goed, hè, soms een term of een woord of iets in de Bijbel, waarvan we allemaal denken, oh, we weten precies al wat dat betekent. Dat weet ik al, want ik ben al heel lang christen, dus ik weet precies hoe dat zit. Dan is het goed, en dan wil ik u uitdagen en prikkelen om soms eens zo'n overbekende term weer eens opnieuw op te gaan zoeken in de Bijbel. Zoek zo'n woord is op. Kennis, wijsheid. Je kunt dat googlen, maar je kunt het ook in een concordantie zoeken, hè, of in een Bijbel-app. Dat woord zoeken. En ga dan eens al die Bijbelteksten langs. En ga eens kijken van, hé, wat zegt de Bijbel daar nou eigenlijk over? En kom ik daar misschien nog eens een interessante, verrassende dingen in tegen? Nou, toen ik dat deed, kwam ik dat ook tegen. En dat vind ik mooi. Dat ik heb ook wel eens een preek gehouden over wijsheid. En ik heb die niet nageluisterd. Maar misschien ga ik nu wel dingen vertellen over wijsheid die ik toen anders heb verteld. Dus dat is dat hoort een beetje bij ontwikkelen en leren. Dat je soms van mening verandert. Dat, neem mij dat niet kwalijk. Dat doe ik nu eenmaal. En wat is dan eigenlijk die lijn in de Bijbel? Die wil ik eigenlijk even een beetje nu doorlopen. Want we kunnen het hebben over de gave van verkondiging van kennis en wijsheid. Maar dan moeten we eigenlijk wel weten wat het dan is, kennis en wijsheid. Hè? Dus laten we daar dan eens de Bijbel openslaan en daar een beetje doorheen rollen. En toen... misschien weten jullie dat wel. Waar komen we kennis en wijsheid in de Bijbel voor het eerst tegen? Roep eens wat. Hof van Eden. Wat wordt daar genoemd? Boom van kennis en goed en kwaad. Ja, heel goed. En wijsheid, waar komen we dat voor het eerst tegen? Salomo hoor ik ergens in de achtergrond. Nog eerder in de Bijbel misschien? Mozes, ja, Mozes is een man van wijsheid. Ja, klopt. Nog eerder? Adam, hoor ik. Ja? Ja, kom maar. Nee? Adam was de eerste mens, dus was misschien wat wijste. Ja. Ja, we hadden ook van die boom, dat was misschien niet zo wijs. Ja, weet je wel? Ja. De boom van kennis en goed en kwaad lezen we in het scheppingsverhaal, hè? Daar komen we kennis tegen. Laten we dat eens dat gedeelte lezen. Genesis 3, over in de zondeval. En toen ik dat las viel, was ik eigenlijk al een soort van verbaasd. Heel bekend verhaal, Genesis 3 vers 1 tot 6. Van alle in het wild levende dieren die God de Heer gemaakt had, was de slang het sluwst. Dit dier vroeg aan de vrouw, is het waar dat God gezegd heeft dat jullie van geen enkele boom in de tuin mogen eten? We mogen de vruchten van alle bomen eten, antwoordde de vrouw, behalve die van de boom in het midden van de tuin. Dat is de boom van kennis van goed en kwaad. Hè? God heeft ons verboden van de vruchten van die boom te eten of ze zelfs maar aan te raken. Doen we dat toch, dan zullen we sterven. Jullie zullen helemaal niet sterven, zei de slang. Integendeel, God weet dat jullie de ogen zullen opengaan zodra je daarvan eet. Dan zullen jullie, dat jullie dan als goden zullen zijn en kennis zullen hebben van goed en kwaad. De vrouw keek naar de boom, zijn vruchten zagen er heerlijk uit. Ze waren een lust voor het oog en ze vond het aantrekkelijk dat de boom haar wijsheid zou schenken. Ze plukte een paar van de vruchten en at ervan. Ze gaf ook wat aan haar man die bij haar was. En ook hij at ervan. Ik kwam hier al voor het eerst het woord wijsheid tegen. En dat wordt eigenlijk helemaal niet door God gezegd, hè? Dat die boom wijsheid zou geven. De boom is een boom van kennis en goed en kwaad. En hier staat dan eens dat Eva zegt van deze boom zal mij wijsheid geven. En dat verraste me eigenlijk. Dat dacht ik, hey, dat was me eigenlijk nooit opgevallen. Dat heeft te maken dat ik het in de NBV lees. Andere vertalingen zie je daar dat er andere woorden voor gekozen worden. Toen ging ik de grondtekst kijken en toen zag ik dat Hebreeuwse woord wordt elders in de Bijbel ook voor wijsheid gebruikt. Dus dat is een prima vertaling. En je ziet eigenlijk dan dat de schrijver er kennelijk voor gekozen heeft om kennis en wijsheid heel dicht bij elkaar te zetten. En toen ik verder ging lezen in al die Bijbelteksten die ik tegenkwam, zag ik dat kennis en wijsheid, die wij vaak als twee aparte dingen zien, eigenlijk stiekem heel vaak dicht bij elkaar staan in de Bijbel. Of dat er dezelfde dingen over gezegd worden. Dus toen dacht ik van ja, maar het lijkt erop dat wij dat uit elkaar halen, maar dat de Bijbel zegt van ja, maar er zit eigenlijk veel meer overlap tussen. Kennis en wijsheid zijn misschien wel een beetje elkaar synoniemen. Niet helemaal, maar wel een beetje. Zijn misschien wel een beetje parallel aan elkaar. En ik denk dat het te maken heeft met ons westers denken, dat wij als het ware een cirkeltje maken, zo van oké, dit is kennis. Daar zetten we dan alle definitie in van kennis en alle dingen die wij vinden dat is kennis. En dan hebben we hier een cirkeltje, dat is wijsheid. Dan hebben we daar een definitie van in zitten. En dat is een beetje westers denken. Wij denken veel meer in hokjes en vakjes. Dat is kennis en dat is wijsheid. In het jodendom, in het joodse denken, zie je dat ze veel meer, dat noem je holistisch zijn. Dus dat ze minder bezig zijn om onderscheid tussen dingen te maken. Minder in hokjes en vakjes denken. Maar dat er meer overlap in dingen zit. En dan zou je eigenlijk kunnen zeggen dat die twee cirkeltjes die wij maken in westers denken, hier kennis en daar wijsheid, dat die in het joodse denken veel meer elkaar overlappen. Er zit wel verschil tussen, maar er zit ook heel veel overeenkomst tussen. En je kunt ze eigenlijk niet zomaar uit elkaar trekken. Dat is niet Dat is niet wat je eigenlijk in de Bijbel naar voren ziet komen. Dus dat vond ik eigenlijk al een hele, iets heel verrassends. Dat moest even mijn westers denken, werd daarmee wel eventjes geprikkeld en uitgedaagd. En hielp mij om er al een beetje op een andere manier naar te kijken. En dat we dus kennis en wijsheid al in het begin van de Bijbel tegenkomen. En wij hebben vaak, als we de lijn van de Bijbel zeggen van, God heeft een mens geschapen, en wij hebben toen gezondigd, en toen moest God komen om ons te redden. En dat hele verhaal van zonde zien we dat het eigenlijk ook heel erg draait om kennis en wijsheid. De mens wilde kennis en wijsheid hebben, maar God had een boom neergezet van kennis en goed en kwaad, waarvan hij zei van jullie mogen daar niet van eten. Kennelijk was dat iets wat van God was, wat bij God hoorde en wat niet voor ons als mensen bestemd was. Dus die kennis en wijsheid, waar wij naar verlangen, die wij graag willen hebben, die we graag willen pakken, zien we eigenlijk in een van de eerste verhalen dat dat eigenlijk helemaal niet zo heel erg de bedoeling is. Dat het aan God toe behoort. Dat vond ik ook wel iets heel bijzonders. Ik denk altijd in zonde en verlossing en redding. Dat is een beetje mijn lijn van samenvatting van het evangelie. Van de Bijbel. Maar ik ben erin gaan zien dat dit spel, zeg maar, van wij verlangen naar wijsheid en kennis. Maar het behoort eigenlijk aan God toe. Dat dat ook een hele interessante en belangrijke rode lijn door de Bijbel heen is. Als we dan verder kijken, dan zien we dat die kennis en wijsheid, die dus van God is, dat dat niet is wat God voor zichzelf wil houden. Hij had die boom wel gezet in de Hof van Eden. De mens mocht daar niet van eten. Maar het is niet zo dat God zegt van nou, ik ga geen kennis en wijsheid aan de mens geven. Dat doe ik niet. Dat is van mij en dat mogen jullie lekker niet hebben. Dat is niet wat er gebeurt. Adam en Eva mochten niet van de boom eten. Maar dat betekent niet dat God hun alle kennis en wijsheid wilde ontzeggen. Want dat is ook wat we verder eigenlijk in de Bijbel zien gebeuren. Dan zien we dat er mensen zijn die wijsheid en kennis van God krijgen. Voorbeeld daarvan is Bezaliel en Oholiab. Die moesten de tabernakel maken toen het volk van Israël in de woestijn was. En er staat er in Exodus 31 tot 35, dat is een beetje dat gedeelte waar daarover verteld wordt, dat Bezaliel en Oholiab van God kennis en wijsheid kregen om de tabernakel te maken. Dus God geeft het aan mensen op het moment dat hij het goed acht. Nou, we kennen ook leiders als Jozua staat van dat hij kennis van God kreeg. Van Salomo staat dat hij kennis en wijsheid van God kreeg. Salomo is eigenlijk de persoon die wij kennen als de meest wijze man op aarde. Zo stond hij ook bekend in die tijd. En nou, dat zien we terug in al die spreuken die hij geschreven heeft. En alle bijzondere manieren van omgaan met problemen die hij tegenkwam. Kennis en wijsheid behoren dus eigenlijk God toe. Maar hij houdt het niet voor zichzelf. Hij geeft het aan ons als mensen door zijn Heilige Geest. Zoals hij het wil, aan wie hij het wil. Vond ik mooi. Vond ik bijzonder. Dat geeft me al een soort van nederigheid naar God toe. Een stukje gepastheid. Oké, sommige dingen horen aan God toe. En zijn niet ons eigendom. We mogen er wel iets van ontvangen, maar het is niet van ons. Als we dan verder kijken in de Bijbel, dan komen we eigenlijk een beetje bij de poëzie en de wijsheidsliteratuur terecht. Hè? Wijsheidsliteratuur, dat zegt het eigenlijk al. En daaronder verstaan we de boeken Job, Spreuken, Prediker en een aantal psalmen. En die wijsheidsliteratuur, die boeken, die, ja, als we die lezen, dan zien we eigenlijk gelijk dat het heel veel gaat over wijsheid en over kennis. En de zoektocht van de mens naar die kennis en die wijsheid. Want we blijven het willen hebben. We blijven zoeken naar de antwoorden op het leven, op de problemen die we tegenkomen, het lijden. Hè? Dat zie je bij Job heel erg. Job heeft te maken met lijden. En hij en zijn vrienden gaan dan hoofdstukken lang op zoek naar de vraag van waarom overkomt Job dit? Dat is een stukje wijsheid. Vragen, zoeken naar hoe het leven in elkaar steekt. Wat voor keuzes je moet maken. Hoe je om moet gaan met de dingen die op je afkomen. En dat zoeken naar kennis en wijsheid is niet iets verkeerds. Het is niet fout. Hè? Dat is toch. Adam en Eva zochten ook naar kennis en wijsheid. En dat werd hun niet aangerekend per se. Wat hun werd aangerekend, dat ze van die boom aten waarvan God had gezegd, dat mogen jullie niet doen. Misschien, dat weet ik helemaal niet, als Adam en Eva gewoon om wijsheid en kennis van goed en kwaad hadden gevraagd, had God ze misschien best wel wat gegeven. Maar daar is het niet toe gekomen. God had verboden om ervan te eten. Niet om te zoeken naar kennis en wijsheid. Dat is op zich niet verkeerd. En in Spreuken komen natuurlijk heel veel uitspraken tegen die gaan over wijsheid of die iets zeggen over wijsheid. En waar begint wijsheid nou eigenlijk? Waar begint kennis? Hele bekende spreuken. Ik ben benieuwd of jullie dat weten. Waar begint ontzag? Ontzag voor de Heer. Ja, ik zei het eigenlijk al, hè? Ja. En een oude tekst, een oude vertaling zegt dat het begin van kennis is de vreze des Heren. Die kennen we wel, hè? De vreze des Heren. En vroeger dacht ik van, oeh, ik moet bang zijn voor God. Vrees. Vrezen des Heren. Denk aan het Nederlands woord vrees. Dus angst, bang zijn. Moeten we dan bang zijn voor God? Het is eigenlijk een hele ouderwetse vertaling. Het gaat daar veel meer over ontzag hebben voor God. Een gepast respect voor wie God is. Dat we eigenlijk God God laten zijn. Dat wij als mensen onze plek als mensen weten. Ontzag voor God. Spreuk 1 vers 7 spreekt over dat kennis begint bij ontzag voor God. En Spreuken 9 vers 10 zegt dat wijsheid begint bij ontzag voor God. Ik dacht altijd dat het alleen maar Spreuken 1 vers 7 dat voorkwam. En dan ga je zoeken en dan kom je dezelfde soort uitspraak tegen verderop. En dan gaat het over wijsheid. Dus zowel kennis als wijsheid beginnen bij ontzag voor God. Dus daarin zie je weer dat er weer hetzelfde over gezegd wordt. Hier is een soort parallel eigenlijk. Ja, ontzag voor God. En wat is dat dan eigenlijk, hè? Wat is dan ontzag voor God? Nou, Adam en Eva hadden dus niet ontzag voor God. En het heeft eigenlijk heel erg te maken dus met respect. En het houden van Gods geboden. Hè? Vooral in het Oude Testament zie je dat er ook een link wordt gemaakt. Bijvoorbeeld in Deuteronomium 4 vers 6. Waar wordt gezegd van als je jouw Gods geboden houdt. Dan zal je bekend staan als iemand die wijs is. Wijsheid en kennis heeft dus heel erg te maken met je houden aan Gods geboden. En dan hebben wij heel erg natuurlijk de neiging om dat te denken. Oeh, dat is dan wettisch. Maar later zie je natuurlijk in het Nieuwe Testament dat het ook te maken heeft. Dat het eigenlijk vooral te maken heeft de wet en Gods geboden met liefde. Dat we op een liefdevolle manier met elkaar omgaan. Daar was de hele wet op gericht. Dat wij op een goede manier als mensen met elkaar om zouden kunnen gaan. Vanuit liefde, vanuit genade, vanuit rechtvaardigheid. En onze relatie met God. Dat is eigenlijk waar de wet om draait. En dat zien we bij Jezus dan weer terug. Dus dat het ontzag voor God, wijsheid en kennis, heeft heel erg met elkaar te maken. Het heeft te maken met het houden van Gods geboden. Het heeft te maken met liefhebben. Zo zie je eigenlijk dat grote verhaaltje van het evangelie. Dat al die termen een soort van bij elkaar komen, hè? Dat het eigenlijk ook weer allemaal cirkeltjes zijn die elkaar dan gaan overlappen als het ware. Allemaal woorden die in zekere zin op hetzelfde duiden. Dus ik vond het echt heel erg bijzonder om dat tegen te komen. In dat ontzag voor God, dat respect voor God, de vrezen des Heren, het houden van Gods geboden, God God laten zijn en ons en wij als mensen mens blijven en niet op Gods troon willen gaan zitten, daar past dus ook een hele nederige houding bij. Dat we dat beseffen, dat we die grootheid van God, we hebben daar vanmorgen ook meerdere keren over gezongen, in mijn beleving in ieder geval, dat we God als een majesteit zien, als een grote koning die alles gemaakt heeft, die boven alles staat. Ik vind dat zo mooi en zo belangrijk om dat te blijven beseffen. En een heel mooi gedeelte in de Bijbel wat daarover gaat, vinden we in Job. Job 28, dat vind ik een geweldig mooi hoofdstuk, wat midden in die worsteling staat van Job en zijn vrienden, hoe om te gaan met het lijden wat hem overkomt. En wie is God dan? En wie zijn wij dan? En wat is daar dan in wijsheid? En hoe moeten we dan dat lijden een plaats geven in dat grote verhaal? Waarom overkomt ons dit? Dat zijn enorme levensvragen waar Job mee bezig is. En die wij ook natuurlijk in ons dagelijks leven tegenkomen. En ik wil Job 28 voorlezen. En ik zou ik zou je willen adviseren op dit hoofdstuk in uw top 10 van mooiste hoofdstukken van de Bijbel zo te zetten. Grijp er gewoon eens op terug. Ik vind hem geweldig. Er staat bij mij ook boven over de wijsheid. Er is een plaats waar zilver wordt gewonnen. Een plaats waar goud gewassen wordt. IJzer wordt uit de aarde opgedolven en koper wordt uit erts gesmolten. De mens verdrijft de duisternis. Hij dringt door tot in het binnenste der aarde, tot aan de steen van diepst verborgen donkerte. Hij hakt een schacht, daalt af in de verlatenheid, tot waar zijn voet geen steun meer vindt. En hij verloren in de leegte hangt. Op aarde schiet het koren op, maar diep in haar woelt een vuur. Daar zijn de stenen van saffier. Daar is het stof van gouden korrels. De roofvogel kent niet het pad daarheen. Het haviksoog ontdekt het niet. De trotse dieren zullen het nooit betreden. Ook de leeuw waagt zich er niet. De mens zet het houweel in het gesteente. Hij keert de bergen om vanaf hun voet. In de rotsen hakt hij tunnels uit en zijn oog ontdekt hun kostbaarheden. Hij dampt de ondergrondse stroom in en brengt naar het licht wat diep verborgen is. Maar de wijsheid, waar moet je haar zoeken? En het inzicht, waar is het te vinden? Geen sterveling kent de weg erheen. De wijsheid is niet in het land der levenden. De oervloed zegt, ze is niet bij mij en de diepste zee bij mij evenmin. De wijsheid is niet te koop voor enig goud, nog kan ze in zilver worden afgewogen. Kostbaarder is ze dan het goud van Ophir, dan de duurste onyx of saffier. Ze wordt niet geëvenaard door goud of glas, niet verworven voor schalen van het fijnste goud. Vergelijk haar niet met robijnen of kristallen. Een buidelwijsheid is meer waard dan parels. Topaas uit Nubië kan haar niet evenaren. Ze is kostbaarder dan zuiver goud. Maar van waar stamt de wijsheid dan? En het inzicht? Waar is het te vinden? De wijsheid is verborgen voor de blik der levenden. Ook aan de vogels in de lucht laten ze zich niet zien. De afgrond en de dood, ze zeggen beide, onze oren kennen haar slechts bij geruchten. Maar God, God kent haar wegen en hij weet waar ze verblijft. Want hij ziet tot aan de randen van de aarde. Onder heel de hemel ontsnapt niets aan zijn blik. Toen hij de kracht schiep van de winden en de wateren omgrensde, toen hij zijn wet oplegde aan de regen en de wegen van de donderwolken baande, zag hij de wijsheid en hij toetste haar. Hij peilde haar en doorgrondde haar en hij sprak tot de mens. Ontzag voor de Heer, dat is wijsheid. Het kwaad mijden, dat is inzicht. Hier zie je dat contrast tussen wat wij als mensen allemaal kunnen en waar wij toen in staat zijn. En wij zijn nu nog tot veel meer in staat dan wat we hier lezen eigenlijk. Hè? En het dierenrijk, geweldig, wat mooi. Maar het verbleekt bij de wijsheid van God. Het verbleekt bij wat God voor ons gedaan heeft toen hij de aarde maakte. Het verbleekt bij de kennis en de wijsheid die God heeft over het hele universum. Wij zijn zo'n klein onderdeel daarvan. En tegelijkertijd zijn we zo kostbaar in Gods ogen. Hè? Dat is ook weer zoiets geweldigs. We zijn zo kostbaar voor God, maar we zijn eigenlijk zo klein in dat hele grote universum wat God gemaakt heeft. En God overziet dat. En wat weten wij daarvan? Wat kunnen wij daarvan zien? Als je daarover nadenkt. Hè, dat is mooi aan natuurseries of over series over het heelal en weet ik veel wat. Ik raakte onder de indruk van de grootsheid van de schepping. En de grootsheid van God, dat hij dat bedacht heeft. Afgelopen week was het heel warm, hè? Ik heb heel veel water gedronken. En ik vind water echt een geniale uitvinding, hè? Het is zo simpel, maar het is zo lekker. Ik vind water echt heel lekker. En zeker in zo'n periode, zoals het zo heet is, dan ga je erover nadenken. Water is zo simpel, maar het is zo geniaal. Dat kan mij eigenlijk al verbazen. Dat kan mij eigenlijk al raken. Als ik zo ontzettend heet en ik ben aan het drinken, denk ik, wauw, wat een uitvinding is dit, zeg. Water. Echt. Kleuren vind ik ook zoiets. Kleuren zijn zo mooi. Gewoon hele simpele dingen, hè. Je kan de hele dag zo doorgaan, je verbazen over dingen. Maar kleuren, als je bedenkt hoeveel kleuren er wel niet zijn, wat we daarmee kunnen doen, dat God dat bedacht heeft. Dan denk ik, goh, laat ik kleuren maken. Dit hoofdstuk ademt dat voor mij uit en dat raakt mij dan weer heel erg. Maar wat we dan ook eigenlijk weer zien in de Bijbel is dat die kennis en die wijsheid behoren bij God en hij geeft het aan ons. We zoeken ernaar, maar we gaan het nooit echt helemaal vinden, lijkt het. We hebben ontzag voor God nodig, maar dat echte ontzag, het respect dat God verdient van ons, dat kunnen wij eigenlijk helemaal niet geven. Hè? Daar zijn we eigenlijk helemaal niet toe in staat. Maar toch zoeken we daar naar, als je de Bijbel doorgaat, dan zoeken we naar hoe kunnen we God respectvol behandelen. Hoe kunnen we liefde hebben voor God? Hoe kunnen we liefde hebben voor elkaar? Hoe kunnen we die kennis en die wijsheid voor God vinden? Dat kunnen we niet. En je ziet eigenlijk door de hele Bijbel heen die zoektocht en het gebrek, het tekortkomen van ons als mensen om dat te vinden, om dat te pakken. En je ziet in het Oude Testament ook dat zodat het besef komen, en dan komen we eigenlijk een beetje bij de profeten uit, dat ze zeggen van, ja, wij hebben dat gewoon als mensen niet. Wij falen elke keer weer, we proberen die wet te houden, we proberen elkaar lief te hebben en elke keer maken we er weer een zoortje van. Dat is gewoon die lijn die we zien. En dan zie je dat er in de profeten iets naar voren komt, een gedachte die eigenlijk we ook al bij het scheppingsverhaal, bij de zondeval zien, dat er iemand moet komen, iemand van God, die dat wel kan. Die ons kan leren hoe we Gods geboden moeten houden, hoe we elkaar lief moeten hebben, hoe we echt ontzag voor God kunnen hebben. Een Messias. Een Messias die die dingen heeft, en die hebben wij gewoon nodig. Dat besef zie je in het Oude Testament naar voren komen. En een mooi gedeelte daarover, een mooie profetie over de Messias, lezen we in Jesaja 11, vers 1 en 2. En daar staat het volgende. Maar uit de stronk van Izaïe schiet een telg op. Een scheut van zijn wortels komt tot bloei. De geest van de Heer zal op hem rusten. Een geest van wijsheid en inzicht. Een geest van kracht en verstandig beleid. Een geest van kennis en ontzag voor de Heer. Zien we al die termen weer terugkomen. Zie je dat het een rode lijn is die elke keer weer op dezelfde thema's terughaakt? Ik vond het echt een ontdekking. Ja, misschien, ik zie jullie kijken, ja, het is toch heel, dat weten we allemaal al langer. Ik vond het in ieder geval iets bijzonders. Dat dat elke keer weer samenkomt. En we zien dus eigenlijk dat daar waar wij als mensen falen en tekortkomen, dat er een Messias beloofd wordt die dat voor ons gaat oplossen. Die geest van God zal hebben met echte wijsheid, met echte kennis, met echt inzicht, met echte ontzag voor God. En je ziet dan dat er een verlangen ontstaat bij het volk van Israël naar die Messias. Nou, we weten natuurlijk wie dat is en hoe die profetie vervuld werd. Jezus Christus. Ook dat idee dat God naar deze aarde kwam om ons te redden als een mens. Ook dat is weer iets wat mij dan daar raakt. En we lezen erover in de evangelie. En een aantal keer wordt gezegd dat Jezus opgroeide in wijsheid. Komt weer die term voor. En er werd over Jezus gezegd dat hij sprak met kennis en wijsheid. Kwamen die termen terug. Dus we zien dan dat thema weer opgepakt wordt in die vervulling. En er wordt van Jezus gezegd dat hij sprak met meer wijsheid dan Salomo. Nou, dat ook. Meer dan Salomo wijsheid kon hij het toch? Dat was eigenlijk gewoon de meest wijze man op aarde. Ja, de meest wijze mens die gebrekkig was en die fouten maakte. En Jezus, als God zijnde, die overtrof dat. En hoe zien we dan dat Jezus die kennis en die wijsheid en het ontzag voor God geeft? We zien dat eigenlijk in alles wat Jezus doet. In het Johannes Evangelie lezen we dat Jezus zegt van, ik ben gekomen om jullie de Vader te doen leren kennen. Jezus heeft ons laten zien wie God is. Als je God wil leren kennen, kijk dan naar Jezus. Kijk wat Jezus voor ons gedaan heeft. Kijk wat Jezus doet in zijn bediening, in zijn werk, in die gesprekken die hij voert, hoe hij met mensen omgaat. Zo kunnen wij God leren kennen. God heeft er eigenlijk voor gekozen om zelf naar deze aarde te komen, zodat wij hem kunnen leren kennen. En die wijsheid en die kennis van God zien we ook in de manier hoe hij met mensen omgaat. Want daar heeft ook mee te maken, hè, kennis en wijsheid, het houden van Gods geboden. En je ziet daarin de clash tussen de fariseeërs en Jezus van dat wettische. Het ging om de regels. Op Sabbat mocht je dit niet doen. En Jezus ging toch dingen doen die hij eigenlijk op Sabbat volgens de fariseeën niet mochten. En Jezus zegt, het gaat niet om de regels aan zich. Het gaat om de geest van de wet. Het gaat om de liefde. Het gaat om dat we voor elkaar zorgen. En dan gaat het niet om wat we wel of niet op Sabbat mogen doen. Dat zijn de regels. Maar dat is niet de bedoeling van de wet. Dat is dat we op een liefdevolle manier met elkaar en met God om mogen gaan. En Jezus heeft dat onderwezen, heeft dat uitgeleefd. En de manier waarop Jezus dat kon doen was omdat hij God zelf was, maar ook omdat de Heilige Geest door hem heen werkte. We zien eigenlijk ook in het Oude Testament dat daar waar mensen de wijsheid en de kennis van God krijgen, dat het vaak gepaard gaat met het werk van de Heilige Geest. En God geeft zijn wijsheid en kennis door zijn Heilige Geest en door Jezus Christus in ons leven. Nou, we zien dan ook in Handelingen dat de discipelen spreken met wijsheid. Wordt ook nog eventjes gezegd, dus het gaat door. Het stopt niet bij Jezus. Jezus geeft het door zijn Heilige Geest aan de discipelen. Aan Paulus, in de Efeze en Colossense brief, zegt dat Paulus van, ik heb jullie wijsheid en kennis gegeven. Oké. Begrijpen we eigenlijk waar die kennis en wijsheid echt om draait? Hebben we dat dan eigenlijk echt te vatten, wat dat is? Kennis en wijsheid van God? Ik denk dat de Korinthebrief daar het meeste antwoord op geeft. Want ik heb nog steeds een beetje de neiging, had ik bij mezelf van, ja, maar het gaat dan toch in informatie in hoe ik dat moet toepassen. Hè? Maar in het Oude Testament kom ik wel tegen, ja, maar volgens mij zit er een andere lading in. Het gaat over kennis en wijsheid van God. En dat gaat niet over informatie, maar gaat eigenlijk veel meer met die relatie met God leven, die liefde. En hoe God met deze wereld en met ons omgaat. Daar lijkt het veel meer mee te maken te hebben. En voor mij was het echt een mindshift die ik moest maken. Om die oude termen soort van los te laten. Dat is menselijke kennis en wijsheid. Maar Gods kennis en wijsheid gaat om iets anders. Paulus schrijft op een gegeven moment een brief aan de gemeente in Korinthe. En de afgelopen jaren hebben we daar een bijbelstudie over gegeven. Dus sommigen van jullie hebben die gevolgd. Dus hebben we heel veel achtergrondinformatie daarover gekregen. En hebben ook die termen kennis en wijsheid behandeld. En in die brief van Paulus aan de Korintiërs, die eerste brief dan, komt kennis en wijsheid heel veel tegen. En wat was er nou in de hand? De gelovigen in Korinthe waren het christelijk geloof gaan vermengen met de Griekse filosofie. En de Griekse filosofie draait ook heel veel om kennis en wijsheid, maar dan op menselijke kennis en wijsheid. Namelijk dingen weten. Weten hoe de dingen zitten. Het gaat om informatie. En vervolgens om die informatie uit te kunnen leven, het dagelijks leven. En voor de Grieken was het eigenlijk ook nog zo dat als je echt wijs wilde worden, dat je een soort verlicht moest zijn. Dat je een soort boven dit leven uit moest stijgen. Dat je in een soort immateriële wereld moest opstijgen en dat je dan echt verlicht zou worden. En dat was eigenlijk alleen maar bedoeld voor een select groepje mensen. Voor bijzondere mensen. Voor geestelijke mensen. Dat is de term die zij daarvoor gebruikten. Dat is wat er gaande is in de gemeente in Korinthe. En Paulus zegt van, ho, wacht eventjes. Maar dat is niet de kennis en wijsheid van God. Dat is de kennis en wijsheid van de Griekse filosofie. Dat is menselijke kennis en wijsheid. Maar dat is niet waar het evangelie om draait. Dat is niet waar jullie voor geroepen zijn. Dat is niet waar Jezus voor gekomen is. En Paulus gaat in de Korinthebrief die eigenlijk die oude termen uit het Oude Testament gebruiken om de termen die de Korintiërs misbruikten eigenlijk, die ze vermengd hadden met de Griekse filosofie, om die weer om een soort tot de orde te roepen. En Paulus gaat een aantal dingen in de Korinthebrief zeggen over die kennis en wijsheid. Laten we die gedeelte lezen. Een hele bekende gedeelte is 1 Korinthe 1, vanaf vers 18. En dan lees ik tot 25. En daar staat bij mij weer boven de ware wijsheid. En Paulus gaat hier dus in tegen de gedachtegang van de Korintiërs, hè, die dus kennis en wijsheid zagen als Griekse filosofie, als verlicht zijn, als heel bijzonder zijn. Dit is wat Paulus erover te zeggen heeft. De boodschap over het kruis is dwaasheid voor wie verloren gaan. Maar voor ons die worden gered is het de kracht van God. Er staat namelijk geschreven, ik zal de wijsheid van de wijze vernietigen. Het verstand van de verstandige zal ik er niet doen. Waar is de wijze, waar de schriftgeleerde, waar de redenaar van deze wereld? Heeft God de wijsheid van de wereld niet in dwaasheid veranderd? Want zoals God in zijn wijsheid bepaalde, heeft de wereld hem niet door haar wijsheid gekend. En hij heeft besloten hen die geloven te redden door de dwaasheid van onze verkondiging. De Joden vragen om wonderen en de Grieken zoeken wijsheid. Maar wij verkondigen een gekruisigde Christus. Voor Joden aanstootgevend en voor heidenen dwaas. Maar voor wie geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, is Christus Gods kracht en wijsheid. Want het dwaze van God is wijzer dan mensen en het zwakke van God is sterker dan mensen. En dan in hoofdstuk 2, vers 1 en 2. Broeders en zusters, toen ik bij u kwam om u het geheim van God te verkondigen, beschikte ook ik niet over uitzonderlijke welsprekendheid of wijsheid. Ik had besloten u geen andere kennis te brengen dan die over Jezus Christus, de gekruisigde. Kennis en wijsheid van God is de gekruisigde Christus. Dat is waar het om gaat. Het gaat niet om wat wij weten, wat wij op Google kunnen vinden. Het gaat niet om hele slimme, wijze beslissingen die wij maken. Kijk eens wat ik ben, kijk eens hoeveel ik weet. Dat is niet waar het om gaat. De ware wijsheid van God, de ware kennis van God, is een gekruisigde Christus. Waarom? Omdat het dwaasheid is voor mensen. Het is belachelijk, het is ridicuul, het is absurd om als God zijnde naar deze aarde te komen om ons te redden. Wij die het verknald hebben, dat hij zelf naar deze aarde komt en dan voor ons te sterven en dan op te staan uit de dood om op die manier ons weer met God samen te brengen. Dat is een belachelijke gedachte als je erover nadenkt, vanuit menselijke redenaties. Dat vind ik ook zo geweldig aan het christelijk geloof. Elk ander geloof moeten we iets verdienen. Dan moeten we de Ramadan houden en naar Mekka reizen. Of we moeten elk leven iets beter doen zodat we Nirvana bereiken of zoiets dergelijks. Maar elke religie, elke levensbeschouwing gaat uit van de menselijke kracht. Wij moeten het doen, wij moeten iets bereiken. En niet bij Jezus Christus. Dan wordt het omgekeerd. Dan is God degene die wijs is. Dan is God degene die de eerste stap zet. Dan is Hij degene die de echte kennis en wijsheid heeft. En daarin zie je, en dat vind ik ook zo geweldig, dat is wat Paulus hier zegt, van als het wel vanuit ons zou kunnen komen, dan zou je, als je veel hersenen hebt, of als je een hele slimme jongen bent, dan kun je een soort van jezelf op de borst slaan. Ja, kijk eens, ah, ik ben goed, ik weet zoveel. Maar dat is nou juist die dwaasheid. Dat is eigenlijk wat we hier ook lezen. Daarom heeft God ervoor gekozen om het op deze manier te doen, zodat niemand van ons zich op de borst kan slaan. Niemand. Niemand kan zich ergens op beroemen. Want niemand van ons is het waard om gered te worden. Want we hebben het allemaal verknald. Maar Jezus is voor ons allemaal gekomen om ons allemaal te redden. En dat is Gods kennis en wijsheid. Toen ik me dat besefte, dacht ik, wauw. Geweldig. Geweldig om dat zo... Het is eigenlijk gewoon de kern van het evangelie. Hè? Tenminste, dat gaat bij mij zo. Ik ga daar soms zo makkelijk overheen. Van, oh ja, dat is het evangelie. En nu verder, weet je wel. En wat nog meer. En dat is wel waar. Dat is ook het begin en er is nog veel meer. Maar het is ook zo goed om elke keer weer opnieuw teruggeworpen te worden op die basis. Op waar het begint, op dat evangelie. Dat we ons daardoor laten raken. Rode lijn in de Bijbel, die ik dan eigenlijk zie, kort samengevat, is dat we zien dat de mens zoekt naar kennis en wijsheid. Maar de ware kennis en wijsheid is van God. En dat is geen menselijke kennis en wijsheid. Maar God geeft het wel door zijn geest aan de mensen die dat nodig hebben. Van hij vindt van, jij hebt nu kennis en wijsheid nodig voor mij en ik geef het aan jou. En de climax daarvan zien we in Jezus. In zijn sterven, in zijn opstaan. En dat is aan ons gegeven door de Heilige Geest. Kennis en wijsheid is Gods plan voor deze wereld om op een juiste manier met elkaar en God om te gaan. En daar waar wij hierin tekort komen... En dat komen we allemaal, biedt God voor ons zijn liefdevolle oplossing in Christus Jezus en door zijn Heilige Geest. Nou, dan de gaven van wijsheid en kennis. Want dit is eigenlijk alleen maar kennis en wijsheid. We hebben nog niet eens over de gaven gehad. Had niet in één preek gepast, hè? Toch? Nee. Het interessante is, als je naar deze tekst kijkt, is dat het de gaven, de kennis en wijsheid is niet de gaven. Het is wel een gave van God, maar als we hier lezen, gaat het over de verkondiging van wijsheid en het overdragen van kennis. Zo staat in de MBV, alle Bijbelvertalingen hebben daar een andere bewoording gekozen. Maar als je in de grondtekst kijkt, staat er zowel bij wijsheid als bij kennis het Griekse woord logos. En logos kun je letterlijk vertalen met woord. Daarom lezen we in Johannes dat Jezus het woord van God is. Maar daar staat ook het woord logos. En logos is veel dieper dan alleen maar woord. Dat is een hele diepe term die je niet in één woord kunt vertalen. Dus dat is eigenlijk heel lastig met een Bijbel en een Griekse of een Hebreeuwse tekst. Dat we soms die diepgang daarvan missen. Maar logos heeft veel meer te maken, niet alleen met woord, iets wat je zegt. Maar het heeft ook te maken met wat je doet. En eigenlijk is het volledig uitdragen van iets... Jezus als logos van God, woord van God, is Jezus is God. En Jezus liet God zien. Hij maakte God zichtbaar. Jezus als logos van God belichaamde God. Logos heeft te maken met belichaming. Het volledig in alles wat je bent, in alle facetten van je leven, datgene uitdragen. Dus de gave van logos van wijsheid en kennis gaat dus over het belichamen daarvan. Het belichamen van kennis en wijsheid. En kennis en wijsheid heeft alles te maken met het evangelie. Met Jezus. Met Gods plan voor deze wereld en voor ons. Dus de gave van verkondiging van wijsheid en kennis heeft ermee te maken dat als je die gave hebt, dat je dus kennelijk heel goed bent om dat te belichamen. En wij worden allemaal opgeroepen om dat te belichamen. Maar sommige mensen zijn daar beter in. Sommige mensen zijn beter om die wijsheid van God, om die in hun leven uit te leggen. Over te dragen, te vertellen. Maar dat is dan alleen maar, zeg maar, het theoretische. Bijvoorbeeld in een preek, of in kinderwerk, of in het pastoraat. Weet je, in de woorden die we spreken. Daaraan zou je kunnen hebben over het overdragen van kennis. En wijsheid zou je dan toch meer kunnen zeggen van, ja, maar dat is dan meer het praktische. En dan denk ik, dan zie ik mensen om mij heen die gewoon zo van nature en zo makkelijk en zo goed in staat zijn om dat beeld van Jezus, dat alles wat Jezus heeft uitgedragen, om dat in hun eigen leven ook toe te passen. Liefdevolle mensen en tegelijkertijd rechtvaardig, die zo geduldig zijn en waar je die vrucht van de geest zo doorheen ziet werken. Sommige mensen hebben dat gewoon heel erg. Die hebben die gave van wijsheid. Dat belichamen van Jezus. En ik geloof dat dat is waar deze gave over gaat. Dat is wat Paulus hier bedoelt. Voor mij was dat wel een verandering in denken. Want toen ik toen wij in de prekenserie met het onderwijsteam deze prekenserie aan bespreken waren, dacht ik hier van, oh ja, het woord van wijs en kennis. Het gaat over dat je dan iets weet, wat je hoort van God, en dat je dat dan doorgeeft aan iemand. He, dat is wat wij vaak onder deze gaven verstaan. En ik denk dus niet dat Paulus het hier, dat is wat Paulus bedoelt hier. Ik denk dus dat Paulus hier teruggrijpt op wat we allemaal in het Oude Testament lezen en zien en voorkomen, dat het gaat over die gekruisigde Christus. Dat we dat uitdragen, dat we dat overdragen, dat verkondigen, dat we dat belichamen in ons leven, in de gemeente, om ons heen. Dat betekent niet dat de betekenis die wij dan vaak geven aan de gaven van woorden van wijsheid en kennis, dat dan niet bestaat. Hè? Want dat zie ik ook in de Bijbel. Op heel veel plekken. Denk aan de profeet Nathan, die van God te horen krijgt, of die via God een boodschap krijgt dat David is vreemd gegaan, en dat hij naar David toe gaat, en dat hij hem daarop aanspreekt. Wie wist dat? Niemand. Niemand wist dat. Maar Nathan wist dat. Dus hij kreeg informatie over het leven van David, en hij had de wijsheid om naar David toe te stappen, en hem dat in een bepaald verhaal duidelijk te maken. Dus dat is niet. En dat koppelen wij dan vaak aan de gave van wijsheid en kennis. Hè? Dus ik denk dan niet dat dat de gave is, maar het is wel een gave om dat te doen. Snappen we dat? Snappen we wat ik bedoel? Dus de tekst die we hier lezen, moeten we niet op die manier invullen. De invulling, de bedoeling, de betekenis ervan is anders. Maar zoals wij het vaak invullen, is niet onbijbels. Dat is heel bijbels. Het ligt alleen denk ik iets dichter aan tegen de gave van profetie. Of van, weet ik veel. Dan ga ik het alweer in een lijstje maken. Hè? Dan ga ik er alweer een soort definitie aan willen geven. God geeft ons soms gewoon kennis, een openbaring van over iemand, over iemands leven. En je ziet dat dat vaak gebeurt als we voor mensen bidden of met mensen bidden. En dat we dan een woord krijgen van God. Ja, ze noemen dat, hè? Ik ga gelijk die term gebruiken. Dat we een woord van God krijgen over iemands leven. Dat we zeggen dat we dat mogen doorgeven aan die ander. En dat kan kennis zijn, dat kan wijsheid zijn. Dat kan ook zijn als we hier in voren, als Piet naar voren komt. Wat ik overigens heel mooi vind aansluiten bij de preek eigenlijk. De gekruisigde Christus. Ook dat soort dingen. Dat is een gave van de Heilige Geest. Is dat de gave van wijsheid te kennis? Nou, daar ben ik dus aan gaan twijfelen. Maar het is goed dat we het doen. Het is mooi dat we het doen. En het is mooi dat God op die manier door ons heen werkt. Dus twee visies eigenlijk op deze gave. En ze sluiten elkaar niet uit. Maar ik denk dat ze elkaar aanvullen. Want de Heilige Geest kunnen we niet beperken tot een definitie van wat wij vinden dat er in de Bijbel staat. Dat is niet mogelijk. Gods Geest is veel groter en kent ontelbare manieren om door ons heen te werken. En ik vind dat ook weer juist zo mooi. Ik vind dat eigenlijk is dat weer Gods wijsheid, hè? Dat wij ons hier op de borst kunnen slaan van, ik heb deze gave, ik heb die bediening of ik heb dat, weet je wel. Nee, dan zijn we alweer bezig naar onszelf. Nee. Laat Gods Geest maar gewoon door je heen werken. En hou erop om daar een titel aan te geven. Of een naam aan te geven. Of wat dan ook. Maar laat Gods Geest door je heen werken. En dan denk ik dat de uitdaging voor ons is dat wij deze gaven herkennen. En ik denk dus dat deze gaven bij ons in de gemeente heel veel voorkomt. Alleen dat we dat niet beseffen. Omdat we het op een andere manier ingevuld hebben. Of invullen. En als we het op deze manier invullen, denk ik dat we het heel veel gaan zien om ons heen. En dat het ook een uitdaging mag zijn. En een prikkeling voor onszelf. Van, wauw. Wat mooi dat we opgeroepen worden om Jezus te belichamen. Dat we die wijsheid en kennis van God, voor wie Jezus is, wat hij voor ons gedaan heeft, dat we dat mogen uitdragen aan deze wereld. Wat geweldig. En sommige mensen zullen daar beter in zijn dan anderen. En die hebben dan wellicht de gaven voor. Maar ik denk ook dat het goed is dat we onszelf uitdagen en prikkelen om te luisteren naar God. Te luisteren naar Gods stem in onze stille tijd, als we voor mensen bidden. Maar ook gewoon in elk moment van ons leven. Dat we openstaan. Dat we stil worden, want we kunnen soms heel veel aan God vragen, heel veel tegen God zeggen, maar een relatie gaat twee kanten op. En dat betekent dat soms God iets aan ons vraagt om te doen. Of dat God iets tegen ons vertelt. Wat wij mogen doorgeven. Of dat voor ons bedoeld is. En daarvoor moet je soms wel heel erg stil worden. En soms is dat best moeilijk, hè, stil worden. Want dan gaan onze gedachten gaan met ons aan de loop. Maar het is een uitdaging, een prikkeling om stil te worden voor God. Om te luisteren naar Gods stem. En te vragen van, Heer, wat wilt u tegen mij zeggen? Wat wilt u mij vertellen? Iets voor mijzelf. Iets voor een ander. Iets wat ik mag delen. Gewoon, één op één. Of in de gemeente, hiervoor. En ik denk dat ook een hele mooie uitdaging en een prikkeling ligt om dat dan ook uit te stappen. Hè? Want soms kan je dus een woord krijgen of iets krijgen van God tijdens een samenkomst. En dat je dan denkt, oh jee, ik heb iets van God ontvangen. Moet ik het nu delen met de hele gemeente? Wat is de volgende stap? Hè? Om dan bijvoorbeeld naar voren te gaan en dat de microfoon te pakken en dat iets te zeggen. Dat is een groot stap hoor. Dat is best wel heel erg moeilijk. Of om dat iemand toe te stappen. Van joh, ik was voor je aan het bidden en ik heb een woord voor je, een beeld voor je en wat dan ook, de manier waarop God tot jou gesproken heeft. En dat je dat mag delen met iemand. Ook dat vraagt moed, dat vraagt kracht. En dat vind ik weer zo mooi. God wil ons daarbij helpen. God wil door zijn geest die kracht geven om dat te doen. En vervolgens moeten wij over die drempel heen stappen, want het gaat niet vanzelf. Ook wij moeten dan die stap nemen om uit je stoel op te staan en hier naar voren te lopen. Dat is altijd een samengaan met God, hè? God geeft ons kracht, maar we moeten het ook zelf doen. En ik denk dat het heel mooi en belangrijk is dat we elkaar daarin bemoedigen en steunen. Want het is een uitdaging om zoiets te doen. En als we er dan heel kritisch op zijn, het gaat ook niet altijd goed. Niks gaat altijd goed. Dat we mild en liefdevol voor elkaar zijn. Als we in dit soort dingen oefenen. Als we oefenen in de gaven. Dat we elkaar bemoedigen. Dat we elkaar steunen. Dat we... elkaar daarin opbouwen. Dat is ook waar de gaven voor bedoeld zijn. Dat we elkaar opbouwen, maar mensen die de gemeente opbouwen, mogen wij ook weer opbouwen. Hè? En ik denk dat dat een hele mooie manier van gemeente zijn. Van gemeente zijn is. In de brief van Paulus aan de Efeziërs en Colossenzen, ook twee brieven die erg op elkaar lijken, gaat het ook een paar keer over wijsheid en kennis. En Paulus spreekt een gebed uit voor de gemeente in Efeze. En die wil ik eigenlijk voorlezen en dan wil ik bidden met jullie. Efeze 1 vanaf vers 17. 15. Daarom, en ook omdat ik gehoord heb over uw geloof in Jezus de Heer en over uw liefde voor alle heiligen, dank ik God onophoudelijk voor u en noem ik u in mijn gebeden. Mogen de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van alle luister, u een geest van inzicht schenken in wat geopenbaard is, opdat u hem zult kennen. Mogen uw hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag, nu hij u geroepen heeft. Hoe rijk de luister is die de heiligen zullen ontvangen en hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven.